Weet je wat?
This is good news for you.
Dit is goed nieuws voor jullie. Er is meer Christus in jullie dan toen we elkaar vanochtend ontmoetten. Dit gebeurt echt op dit moment. Nu begin ik met jullie een vraag te stellen. Op een vriendelijke manier, maar nog steeds een vraag. En voor sommigen van jullie zullen misschien verbaasd zijn door deze vraag. Maar ik zal het hier uitleggen. Vanuit welke boom leef jij in je dagelijks leven? Vanuit welke boom? Want wij moeten het weer overdenken. Onze participatie in onze soevereine God, die ervoor zorgt dat wij groeien en leven tot volwassenheid. Dus de twee bomen, die laten twee principes zien van het leven. En de bron hiervan is in Genesis hoofdstuk 2 en 3. God creëerde ons in zijn gelijkenis om zijn uitdrukking te zijn en een getuigenis van hem te zijn, een vertegenwoordiging. Maar we zijn geschapen met een foutloos menselijk leven. Maar God heeft altijd door en hij wilde dat wij weten dat zelfs een zonderloos menselijk leven niet kan en zal niet Gods economie vervullen. We moeten het goddelijk leven ontvangen om ons, goddelijk menselijk te maken en menselijk goddelijk. Maar er was in het universum een strijd gaande. En de vijand van God heeft een andere manier van leven teweeggebracht. En dit werd weergegeven door de twee bomen. En de Heer zeide: je kan van de vrucht van een van de bomen eten, behalve van deze. De boom van de kennis van goed en kwaad. Want hiermee vertelde hij eigenlijk dat hij wilde dat wij van de boom van het leven zouden eten. Maar we kennen het verhaal, we weten wat er gebeurde. En dit is aan ons allemaal doorgegeven wanneer we geboren zijn. Het is in onze natuur, in ons leven, om beslissingen te maken en oordelen te maken volgens ons eigen concept van goed en kwaad. En daar kan dus een groot conflict ontstaan. Oorlogen. Omdat één kant zegt dat zij juist zijn. En dat de andere kant ook zegt wij zijn juist. Maar ik wil het heel even kort hebben over de wereldsituatie. En hoe weet je nou volgens welke boom je leeft? Als we leven door de boom van het leven, omdat dag na dag we ons hart naar hem wenden en we beoefenen onze geest om hem te benaderen en hem te ontvangen. En nu is er in ons is een goddelijk leven aan het stromen. En het zorgt ervoor dat wij een definitief en precies innerlijke gewaarwording hebben van het leven. Dus als we iets beslist hebben, of we hebben iets gezegd, of we zijn stilgebleven terwijl we wat hadden moeten zeggen, dan zal er deze innerlijke gewaarwording zijn. Dat of vrede en leven is, of iets innerlijks waarin de Heer ons laat voelen dat je volgens de verkeerde boom leeft. En een van de uitmuntende karakteristieken van de bediening en van het leven van broeder Nee en broeder Lee is dat zij de mensen waren die volgens de boom van het leven leefden. En in hun manier van leven, hoe zij reageerden, hoe zij voor mensen zorgden, is heel erg wonderlijk. Want zij waren in een andere sfeer. Want ze leefden een echt menselijk leven. Ze waren gewoon normale personen. Maar hun bron van het dagelijks leven was niet het natuurlijke gevallen mens. Die geleid was door het concept van goed en kwaad. Ik hoef hier verder niet heel veel over te zeggen. Er zijn momenten dat als je hoe minder je praat, hoe beter het is. Maar ik raad jullie aan om in de werken van Watchman Nee te kijken. Of je leest de bediening De Twee Principes van het Leven. Dit is een van de meest belangrijke wijzigingen die wij maken in ons leven. In ons leven op aarde. Waar er iets gebeurt in ons. En nu leef ik niet meer volgens mijzelf als bron. Want het zelf heeft zijn eigen concepten van dit is goed, dit is fout. Maar in plaats daarvan leeft Christus in ons. En wij zijn zoals Paulus in Galaten 2:20. Een heel bekend vers voor de meeste mensen. Maar ik zal het nogmaals zeggen. Ik ben met Christus gekruisigd. En ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. En wat ik nu leef in het vlees, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Zullen we hier even iets verder op ingaan? Ik ben met Christus gekruisigd. Wij allemaal in deze ruimte. Wij allen in Europa. Alle gelovigen over de hele aarde. Wij zijn allen gekruisigd met Christus toen Hij aan het kruis stierf. Als je naar Romeinen 6 gaat, onze oude mens is met Hem gekruisigd. Dus Paulus zei dus, ik ben gekruisigd met Christus. En ik leef niet meer. Dit is de verandering. Maar Christus leeft in mij. Wacht even. Hij zegt, het is niet ik die leef. Maar, en als er geen ik is, hoe kan er dan een mij zijn? Heb je dat eens afgevraagd? Over de woorden die in het vers worden beschreven. Dus ik stelde eens een keer een naam voor. Dit gebeurde misschien bij de heilige in Zuid-Korea. Dat hij een nieuwe mij was. Van nieuw mij, nieuw me, nieuw mij. Dat een naam voor een kind zou kunnen zijn. Nieuw me Kengus. Nieuw mij, Kengus. Want de Christus die ons leeft is jou aan het vernieuwen. En hij zegt vervolgens, en wat ik nu leef, wat Christus leeft in hem, en zijn leven is echt Christus door hem leven, in zijn dagelijks leven dat Christus in hem leeft. Dus Paulus zegt vervolgens, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Dus kijk alsjeblieft naar het detail. Dus niet geloof in de Zoon. Want we zullen ons realiseren dat wij niet bekwaam zijn in onszelf om echt geloof te hebben. Dus hij wordt ons geloof. Dus het leven dat ik nu leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. En vervolgens zegt hij iets heel persoonlijks, die mij heeft lief gehad en zichzelf aan mij heeft overgegeven. En dit is iets wat elke keer in mijn hart weer opkomt, in het zijn met de heiligen. Wat betreft dit, hij hield van mij. En de tijd zal een gezegende tijd zijn waarin jij persoonlijk kan zeggen, dat wanneer je kan zeggen, Christus is voor mij gestorven, hij houdt van mij. Maar als we het hebben over de liefde van God, sommigen kunnen Johannes 3,16 quoten, dat God de wereld lief had, dat alle mensen op aarde, er zijn 7 miljard mensen op aarde, ik ben één van deze 7 miljard, dus ik ga er gewoon vanuit dat hij van mij houdt, dat is beter dan niets. En vervolgens kunnen we kijken naar Efeze 5, Christus heeft de gemeente lief gehad en heeft zichzelf overgegeven voor haar. Dus we kunnen nu realiseren, ik ben in een echte lokale gemeente, die zijn uitdrukking is, lokale uitdrukking is. Dus hij moet mij lief hebben, want ik ben onderdeel van de gemeente die hij lief heeft. Maar de Heer weet, en hij bemiddelt ook voor ons, en hij hoedt ons, hij hoedt een ieder van ons, zodat wij de volgende realisatie kunnen hebben, dat Christus van mij houdt. En als je dat dan samenleest met Johannes 4,19, wij hebben lief omdat hij ons eerst lief had. En dit heeft veel te maken met de wending die wij nu maken naar het innerlijk. Ik herinner me dat ik met wat broeders was. We waren wat verzen aan het bidlezen in Matthäus 3. Een van die versen zegt, de bijl is gelegd bij de wortel van de boom. En ik had een innerlijk gevoel. En ik had ook zelfs die verlichting van de Heer. De bijl van het woord van God zal de wortel van je wezen slaan. En dat is de andere boom. Het is een diepe innerlijke aanraking. En dan kan die andere boom uit ons wezen worden getrokken. En dan kan de boom van het leven in ons overwinnen en groeien. In ons dagelijks leven. Leven volgens de gedachten van het leven, niet volgens menselijke concepten van goed en kwaad, goed en fout. Dus ik stop hier op dit onderwerp. Dus je zou zelf kunnen lezen de boodschap over de 2 principes van leven. Dan zul je de geest aanraken van de boom van de persoon die leeft volgens de boom van het leven. En dan zal er iets in jou worden uitgedeeld. En dan zul je iets voelen. En dan ga je, maar je zal niet zeggen van, oh, nu ga ik leven volgens de boom van het leven. Want deze belofte, is als je deze belofte maakt, dan is het een belofte vanuit jezelf. Een belofte van de boom van goed en kwaad. En deze belofte zal niet lang stand houden. Maar je moet zeggen, oh Heer, voor uw plan, voor uw economie, maak mij een persoon van een boom van het leven. Als je zo'n gebed hebt, dan zal elk aspect van je leven zal naar deze sfeer gaan. Naar dit bereik, sorry. Dus, het is een test voor ons om te zien welke boom functioneert. Want ik ben ook aan het leren. En ik ben ook aan het groeien. Ik moet zeggen, de boom van het leven en de boom van de kennis van goed en kwaad. Boom van het leven. En continu heen en weer tussen de twee bomen. Maar de Heer gaat door. Totdat elk aspect van ons normale menselijk leven, dat we die kunnen leven volgens de principe van het boom van het leven. Wanneer dit begint in ons, dan kan de groei van het leven versnellen. Ik wil iets onderstrepen. En ik ben blij dat iemand dit benoemde in hun delen, in hun overstroming. Het hoeft helemaal niet zo lang te duren als je zou denken. Hoe lang heeft het jou geduurd om te groeien van een jong persoon die misschien naar de middelbare school ging op 12-jarige leeftijd? En totdat je gereed was voor huwelijk, laten we zeggen 25 jaar. Dus van 12 tot 25 jaar, 13 jaar. En ik geloof dat de Heer ons heeft gecreëerd en ons leven gebruikt als een soort beeld. Dat we hoeven te denken dat het groeien in leven duurt 20 of 30 jaar. Nee, dit is de vijand die jou probeert af te leiden. En die tegen jou zegt, jij bent 87, je hebt niet veel tijd meer, je zal het nooit redden. We moeten ons realiseren in het aangezicht van de Heer, die verantwoordelijk is voor elk woord dat ik zeg. Het is niet te laat voor iedereen in deze ruimte om volwassenheid te bereiken in het leven, voordat ze het eind van hun leven bereiken. En dan hun functioneren en het christelijk leven zal in een ander bereik zijn. Dat is de belangrijkste last van deze conferentie. Niet om alleen een begrip te hebben van wat volwassenheid is, maar om te realiseren dat wanneer je gered bent, in januari van dit jaar, ik heb iemand ontmoet die dit jaar was gered. En er zal een tijd voor hem zijn waarin hij volledig verder gaat tot volwassenheid. Dus nu komen we tot boodschap 3 over het proces van volwassenheid. En het belangrijkste voor ons is dat we het gevoel hebben dat we in het proces zijn. Niemand van ons kan zeggen, ik ben gearriveerd. Heer, ik ben klaar om opgenomen te worden. Oh, neem mij weg. Een volwassen persoon zal nooit op deze manier zeggen, zal dit nooit denken en zeggen. Maar we moeten gewoon de Heer vragen om ons in het proces te houden. En als je leeft, als je een normaal dagelijks leven leidt, dan vindt er iets in jouw wezen plaats. En ik wil iets benoemen, wat hier een beetje parallel aan is. En voor ongeveer de laatste 2 tot 3 jaar ben ik een aantal versen in Matteüs 24 aan het bestuderen. En dit is wat de Heer zei. Zoals het was in de dagen van Noah. Zo zal het zijn in de dagen van de komst van de zoon van de mens. Dus zoals het was in de tijd van Lot, het zal hetzelfde zijn. Dus we moeten ons realiseren dat, dat wij het einde naderen, het einde van de eeuw naderen, dat we in de moeilijkste situatie zullen komen op de aarde die wij ooit hebben meegemaakt. Maar er zal geen pauze zijn. Er is ook geen pauze in de verse, want de Heer gaat verder en zegt... En dit is ook een last in mij, continu. Naar de mensen, naar de personen die in het veld aan het werk waren. Eén was opgenomen en één was achtergelaten. En twee vrouwen waren brood aan het malen. Eén was opgenomen en die andere was achtergelaten. En deze context laat zien dat dit gelovigen zijn. Dit waren broeders en zusters. En wat zijn ze aan het doen? Ze leven gewoon een normaal, dagelijks, menselijk leven. Helemaal tot het einde. Maar de Heer, waarom nam hij er maar één op? En liet hij die andere broeder achter? Hetzelfde met de zusters. Waarom nam hij één zuster op en liet hij die andere zuster achter? Op dit moment heb ik het gevoel dat dit volgens de geest de reden was. Ja, uiterlijk waren ze bijna identiek aan elkaar. Ze waren gelovigen, ze waren in de gemeente. Ze waren een normaal dagelijks leven aan het leiden. Maar er was een verschil tussen de twee broeders en twee zusters in dit verhaal. En wat is het verschil? De broeder die was opgenomen, leefde in twee bereiken op hetzelfde moment. Uiterlijk leefde hij in het fysieke bereik met alle andere mensen. Gewoon een normaal menselijk leven, geen bijzonder dagelijks leven aan het leiden. Maar tegelijkertijd, innerlijk, leefde hij in het goddelijke en mystieke bereik. Hij woonde in de Heer. En als je in zo'n situatie bent, waarin je ziel en geest hebben, dat die zijn gescheiden door het scherpe woord van God, en terwijl je verstand en andere dingen gebruikt voor je werk, maar innerlijk is je geest vrij om in contact te zijn met de opgestaande Christus. En wij weten niet uit het woord hoe de Heer dit zal vertonen in de levende overwinnaars. Degene die worden benoemd in Openbaring 14, de eerste vruchten. We weten niet hoe die eruit zien. Maar ik heb een gedachte. Maar er zal een gevoel van leven zijn dat de Heer zegt, nu, dit is de tijd. Geen trompetgeluiden. En diegene is zich bewust dat de Heer aan het bewegen is. En dan zal hij opgenomen worden. Hetzelfde geldt voor die zuster, die was zomaar opgenomen. Omdat ze uiterlijk misschien gelijk aan elkaar zijn, maar innerlijk is er een heel groot verschil. Dus er kan een conferentie zijn op dit onderwerp, over het gelijktijdig leven in het fysieke bereik en in het goddelijke bereik. We moeten ons realiseren dat dit iets is waar je het met de Heer over gaat hebben. Het hoeft niet een formeel gebed te zijn, maar je hoeft alleen maar tegen de Heer te zeggen. Oh, de broeder benoemde het leven in twee bereiken tegelijkertijd. En ik ben een zuster, ik ben bezig aan het werk. En de broeder zei ook van, ik ben hier. En de broeder kan ook zeggen, ik ben ook zoals dit. Dan kun je zeggen, Heer. Ja, je maakt hier een persoonlijk gesprek met de Heer. Je hebt een persoonlijke relatie met de Heer nodig. Heer, leer mij hoe ik in twee bereiken tegelijkertijd kan leven. Want ik wil opgenomen, ik wil klaar zijn om opgenomen te worden. Dus ik wilde dit met jullie delen. Ik en mijn vrouw delen dit ook met elkaar. Het is geen geloof, maar het is een hoop, want het gaat over de toekomst. Dat wanneer wij het einde van de eeuw bereiken, en dat zoveel van ons die hier op aarde wonen, dat wij opgenomen, dat we op dat moment opgenomen worden. En dat we niet zullen ontmoeten hier in Baarlo, maar dat we elkaar zullen ontmoeten op de troon. Of bij de troon. Dus dit is wat Jacob in principe leerde om te doen. En voordat ik aan het overzicht begin, wil ik wat tijd spenderen om de details van Genesis te benoemen. Over de ervaring van Jacobus en zijn zoon Jozef. En houd in gedachten dat veel waarheid is geopenbaard in het Oude Testament in typologie en symbologie. Dus zowel Jacob als Jozef zijn een beeld van Christus hemzelf. En ze zijn ook een beeld van een volwassen gelovige in Christus. Dus wij weten de situatie. Maar sommigen hebben nog niet de hele Bijbel gelezen. Dus we willen betrekken, zodat in ieder begrijpt waar we het over hebben. Op een gegeven moment, zeker nadat Rachel was overleden, was er een wending in het persoonlijk leven van Jacob met de Heer. Hij is nu in de fase van volwassenheid en in het proces van volwassenheid. En ook al is hij getransformeerd, er zijn aspecten van zijn wezen die verre weg zijn van gevuld zijn met de Heer. En één voorbeeld hiervan, bijvoorbeeld, hij prefereerde één van zijn zonen boven de rest. En ik denk dat in ieder van ons zal vinden dat dat niet goed is in het familieleven. Ik hou van deze zoon het meest, dus ik maak iets speciaals voor hem. En die anderen zullen daar wel gevoelens over krijgen. Dus dit voorbeeld laat ons zien dat hij niet volledig was gevuld met het goddelijk leven. Want zijn gevoel voor zijn zoon Jozef was nog niet gevuld met het goddelijk leven. Dus in deze fase is een andere behoefte voor de Heer in zijn soevereiniteit om te regeren in ons leven. Dat de weg zal openen voor de Heer om zichzelf in ons uit te delen en ons te brengen tot volwassenheid. En de Heer weet wat het is in het diepste van ons wezen. Dat er een deel van ons wezen wat hij nog niet heeft bereikt. En dit is wat ik aan het leren ben in de laatste paar maanden. Dat ik tegen de Heer kan zeggen, Heer, u weet het diepste van mijn wezen. En u weet wanneer en hoe u elk deel van mijn wezen kan aanraken. Zodat u dit kan vullen. Dat u mijn wezen met u kan vullen, met uw goddelijk leven. Dus toen Jozef met zijn broers er was een hevige reactie. Een van de broers zei, laten we hem doodmaken. En een andere broer zei, nee, Nee, dit kunnen we niet doen. Laten we hem verkopen in slavernij. Er zijn hier wat mensen die aan het komen zijn. En ze verkochten hem dus aan deze voorbijgangers. En Jozef was misschien 12 tot 14 op dat moment. Dus toen ze thuis kwamen, toen die broers thuis kwamen en bij de vader terugkwamen, kun je je voorstellen dat broers dit zouden doen? Ja, ze deden het gewaad van Jozef, die deden ze in bloed besmeuren. En de broers vroegen aan de vader, van weet u van wie dit gewaad is? En Jacob zei van, ja, dit is van mijn zoon Jozef. En de broers zeiden, een beest heeft Jozef opgegeten, verslonden. En toen ging Jacob door verschillende fases. En hij ging zich realiseren dat zijn zoon weg is. Ik ben hier ook wat van mijn eigen gedachten aan het delen met jullie. Dingen die ik onder de Heer heb in gedachten heb genomen. Dus als we de situatie van Jacob, Jozef en zijn broers bekijken. Als er iemand dicht bij jou overlijdt, dan ga je door bepaalde fases van rouw. En er zijn ook bepaalde acties die je moet ondernemen, die hier iets in kunnen doen. Er is een begrafenis. Er is een herdenking, er is een begrafenis. Er is een locatie waar deze persoon wordt begraven. En wij worden ook met de oplevering geconfronteerd. Dus ik hoop dat we elkaar opnieuw zullen ontmoeten in de komende eeuw. Maar ik denk ook dat na de eerste fase van rouw, dat hij innerlijk, dat hij misschien innerlijk nadacht van waar was zijn lichaam? Waar hebben ze hem begraven? Waar hebben de broers Jozef begraven? Dus er zal iets in Jacob zijn van onzekerheid. Want diep van binnen heeft hij een bepaalde realisatie. Ik weet niet zeker dat dit gebeurd is. Dus innerlijk. Dus is puur iets innerlijks. Is hij een open wezen? Broeder Lee gebruikt het woord een open vat. Dus er gebeurden heel veel innerlijke dingen in Jacob. Als hij aan Jozef denkt, was hij een open vat. Ik ben Rachel kwijtgeraakt. Ik ben Jozef kwijtgeraakt. Oh Heer, laat alsjeblieft niks gebeuren met Benjamin. En toen hij open was, kon de goddelijke heerschappij naar beneden komen en in hem komen. En hij werd volwassen door het goddelijk leven dat hem transformeerde. En dit leven vult hem nu. Dus ik hoop dat jullie ook realiseren dat in beeldspraak dat Jozef en Jacob één persoon zijn. Dus wat gebeurt er in ieder van hun? Dus met Jozef gebeurde, hij was verkocht als een kind, als een jongen. En hij had een droom. En in zijn droom was hij het centrum. En de andere leden van zijn familie eerden hem. En als je een droom hebt zoals een visioen, dan zal je dat niet verlaten. Maar nu ben je in een situatie wat hier tegenover staat, tegenover je droom staat. Want hier ben jij, verkocht als een slaaf in Egypte. En hij werkte in het huis van een bepaalde man en vrouw. En hij was een goede werker. En de vader van het huis gaf bijna alles aan hem om voor alles te zorgen. En we weten dat de vrouw hem probeerde te verleiden en hierover loog tegen de man. En dat ze Jozef beschuldigde van verkrachting. En wat gebeurde hierdoor? Jozef werd naar de gevangenis gestuurd. Dus nu zit hij in de gevangenis. En de bewaker realiseerde zich dat Jozef zo bruikbaar was. Dat hij Jozef gewoon de hele gevangenis ook liet bewaken, liet overzien. Ik weet niet hoe lang Jozef. Dus één dag kwamen er twee mensen in gevangenis. Een bekerdrager en een bakker. En terwijl ze in de gevangenis waren, hadden ze dromen. En de bakker en de bekerdrager spraken over hun droom tegen Jozef. Jozef zei, de Heer kan jullie dromen beantwoorden. Of de betekenis ervan uitleggen. Dus vertel mij wat jullie dromen zijn. Dus de bakker en de bekerdrager vertelden hun dromen aan Jozef. En Jozef interpreteerde de dromen. En zei, bekerdrager, zal je teruggeroepen worden. En je zal verder gaan met jou dienen. En alles zal goed komen. Bakker, jij zal geëxecuteerd worden. Toen zei Jozef tegen de bekerdrager, onthoud mij alsjeblieft. Laat de farao weten dat ik hier ben en het is niet rechtvaardig dat ik hier ben. Dus wat deed de bekerdrager? Hij ging terug en hij vergat Jozef te benoemen. Dus God zei, het gaat goed. Met het tot volwassenheid brengen van Jozef, maar nog niet helemaal. Dus 2 jaar later weten we dat farao een droom had. En toen herinnerde de bekerdrager zich dat er een jonge man in de gevangenis is die de dromen kan interpreteren. Toen zei farao, haal deze persoon. En dus in 1 dag gebeurde er een hele grote verandering. Dus ze haalde Jozef op om naar de farao te brengen. Hij moest zich scheren, hij moest zich opmaken. Hij moest goede kleding dragen. Dus Jozef werd voor farao gezet. Jozef interpreteerde de dromen. Maar en Jozef zei de farao, er zal 7 jaar van materialistische groei zijn. Dus ik raad u aan om in deze 7 jaar iemand aan te stellen om in de 7 jaren van overvloed dat ze heel veel van deze dingen zouden opslaan. Want daarna heb je 7 jaren van tekort. Dus dat je in de jaren van tekort gebruik kan maken van de overvloed. En zei farao, goed, dat is goed, jij mag ervoor zorgen. Dus de farao geloofde hierin. Dus het maakt niet uit waar we zijn, in onze eigen soort gevangenis. Wij kunnen een visioen die in ons heerst, kunnen we niet laten gaan. En de Heer weet wanneer wij volwassenheid hebben bereikt. En wanneer Hij kan binnenkomen. En dat Hij een grote stap in ons kan nemen. En op een kleine manier. Een grote stap op een kleine manier. En ik heb dit ervaren in de wintertraining in Anaheim in 1994. Ik weet niet of broeder Albert dit kan herinneren. Maar ik zat naast hem. In de sectie van Anaheim. En broeder Lee riep de co-workers om naar voren te komen. Dus deze broeder Albert, die naast mij zat, die liep ook naar boven. En toen zei Albert van, waarom kom je niet mee naar boven? Ik zei van, Toen zei Boedel, ik ben geen co-werker, ik ben alleen een dienende. Maar Albert zei van, nee, je moet ook opkomen. Dus ik realiseer me nu dat het de heer was die door deze broeder sprak. En dus ik stond daar op het podium naast de rest van de broeders. Maar op een gegeven moment moest ik iets spreken. En op dat moment veranderde mijn leven. En toen stuurde broeder Lee en wat anderen op de eerste trip in 1995. En uiteindelijk reisde ik 10 keer internationaal. Dat waren de oude dagen dat we 10 keer per jaar reisden. Dus we weten niet wanneer een verandering zal plaatsvinden. Dingen kunnen gewoon doorgaan. Maar wanneer de Heer iets realiseert, en alleen Hij kan het weten. Ik heb mijzelf volledig in jou gewerkt in deze situatie. Je bent klaar voor de volgende fase. Dan zal Hij binnenkomen. En dan kunnen we vanaf daar verder gaan. Dit gebeurde met Jozef. Dus Jacob was volwassen aan het worden op één manier. En Jozef werd volwassen op een andere manier. Maar het belangrijkste voor ons is dat we, als we de meest basis en de waarheid hebben geleerd over het koninkrijk, en we zijn gecorrigeerd van de valse leerstelling dat wanneer wij doodgaan, dat we naar de hemel gaan. Of dat we als wij doodgaan, dat we naar het paradijs gaan of naar Hades. Of dat je naar het vadershuis zal gaan, dus dat is de hemel. Maar het vadershuis is de gemeente. Dus we moeten de realisatie hebben. En we hebben iets geleerd over de waarheid van het koninkrijk, dat alleen de overwinnaars co-koningen zullen zijn met Christus in het 1000-jarig koninkrijk. En als we dit horen, willen wij hiervan deelnemen. Willen we aspireren om hieraan deel te nemen. Maar we moeten ons realiseren dat om een co-koning te worden in het komende koninkrijk, moet je in deze eeuw, moet je volwassen in leven zijn. Op de manier zoals Jacob volwassen werd, in de manier waarop Jozef volwassen werd. En hoe weten we dat zij volwassen waren? Ik zal een einde maken aan dit deel. We weten vanwege de honger die in Egypte was. Jacob moest zijn zonen naar Egypte sturen voor eten. En de broers die kwamen voor Jozef. En de broers herkenden Jozef niet. Maar Jozef herkende hun wel. Maar Jozef, we kunnen zien dat hij volwassen was. Hij zei niet van, hey, ik ben Jozef, ik wil jullie uit omhelzen, ik wil een feest hebben met jullie. Want dit is het natuurlijke leven. Hij wilde ook geen wraak krijgen op zijn broers. Waarschijnlijk had hij natuurlijk wat gevoelens tegen zijn broers, omdat ze hem verkochten. Maar uiteindelijk wist hij, van het is niet jullie die mij naar Egypte hebben gebracht, maar God heeft mij gebracht. Dit is een beeld van zijn volwassenheid. Jullie hebben mij dit aangedaan. Het is dat hij niet zei van, oké, jullie hebben mij dit aangedaan. Nu is het mijn beurt om iets tegen jullie te doen. Simon, jij wilde mij doodmaken. Nu kan ik jou iets doen. Ik heb de autoriteit om jou dood te maken, dus nu maak ik jou dood. Zo was Jozef dus niet. Hij was niet natuurlijk. Hij was menselijk goddelijk. Dus we dan nu gaan kijken naar Jacob. En de tien zonen die terugkwamen. Simon die bleef achter. Dus toen de broers de vader vertelden dat Jozef nog leefde in Egypte. Dus als je dat deel in Genesis leest, heb je een onbeschrijfelijk, wonderlijk woord. Want hoe reageerde Jacob? Het was ook een indicatie dat zijn innerlijke wezen gevuld was met goddelijk leven. Dus toen ze elkaar weer tegenkwamen, was een van de meest emotionele hoofdstukken in de Bijbel. Met die de vader en de zoon elkaar weer zagen. En Jozef zei, er zullen meerdere jaren van honger zijn. En we zullen ze in het land van Goshen neerzetten. Dus daar was Jozef. Met zo'n capaciteit. Hij wil niks voor hemzelf. En op een dag wilde Jozef Jacob aan Farao introduceren. Dus hij bracht Jacob, zijn vader, in de aanwezigheid van Farao. En Jacob was niet alleen volwassen, hij was meer dan 100 jaar oud. Hij ging naar binnen, hij hield zijn handen op en zegende Farao. En Farao vroeg hem, hoe oud ben je? En Jacob zei, zo lang. En toen ze vertrokken, toen zegende Jacob hem nogmaals. En de capaciteit om te zegenen is een signaal van volwassenheid. Want als je dit in de Hebreeën 7 leest, dat de grotere zegent de mindere. En hoe eindigde Jacob zijn leven? Hij gaf een profetisch woord aan zijn zonen. Hij was op zijn sterfbed. En hij profeteerde en hij was aan het zegenen. En een hele uitmuntende karakteristiek van zijn volwassenheid was de manier waarop hij aan het spreken was tegenover anderen. Als je dat vergelijkt met hoe hij sprak in zijn 20 jaar onder Laban, of hoe hij het geboorterecht van zijn broer kreeg, of hoe hij met zijn moeder, zijn vader bedroog om de zegen te krijgen. Dus een sterke indicatie van onze groei van leven naar volwassenheid is de manier waarop we tegenover andere mensen spreken. Dus er was een andere indicatie voor mij. Toen ik bij broeder Lee zat, elke donderdag, een paar uur, was er nooit een verspild woord. Elk woord was een uitdrukking van het leven. Dus dit zijn wat indicatoren van wat er gaat gebeuren. Dus nu komen we bij het overzicht. Het is nog niet half. Dus ik zal voor 9 uur klaar zijn. Dus er zal voldoende tijd voor jullie zijn om de boodschap te voleindigen. Dus wees niet bang om iets te spreken wat ook met jou gebeurd heeft. Volg de Heers leiden om een getuigenis te hebben. Dus we zullen kijken hoe de Heer ons leidt. Romeinen 7:1. Genesis 37 tot 45 brengt verslag uit van het proces van de volwassenheid van Jacob. Proces, dat is het sleutelwoord. Zolang jij in het proces bent, ben je in de beste conditie om volwassen te worden gedurende jouw leven. Je hoeft het niet zelf uit te vogelen. Je kan al tegen de Heer bidden van Heer, houd mij in het proces van volwassenheid. En doe in mij wat u moet doen. In Genesis 27 zien we een hielenlichter. In hoofdstuk 37 iemand die getransformeerd is. en aan het einde van hoofdstuk 45 iemand die volwassen is. En we zullen allemaal door dezelfde fases gaan. Wat ik jullie al wilde uitleggen in boodschap 1. B. Getransformeerd worden betekent metabolisch veranderd worden in ons natuurlijk leven. Metabolisch. Niet alleen maar uiterlijk. Niet ons uiterlijk gedrag. Maar het is je samenstelling. Op een levende manier. Terwijl volwassen worden betekent dat we met het goddelijk leven gevuld worden. Dat ons verandert. Dus ik stel voor dat je niet wacht dat je een reden hebt om te geloven dat je volwassen bent. Wacht hier niet op. Maar bid naar de Heer van: Heer, transformeer mij door uw leven en vul mij met uw leven. Ik zal hier geen openingswoord over geven. Maar één manier om met de Heer samen te werken, met de Heer die ons tot volwassenheid brengt, is dat wij voor Hem leven als een open vat. En als je de bediening leest, de training voor perfectioneren, zul je daar een wonderlijke boodschap in lezen. Een open vat. Wij zijn gecreëerd als vaten. Zelfs in Genesis 2. Dat de Heer de mens schiep van de stof van het aarde. En in Hebreeën wordt de Heer naar de Heer verwezen als een potter. Een pottenbakker. Waarin wij vaten van glorie worden. Als vaten van glorie worden gemaakt. Als je naar mij kijkt, ben ik geen fles. Ik heb een top, ik heb een mond. En de Heer komt binnen en vult mij. Alleen al om een vat te zijn. En wat betekent om een open vat te zijn? Het betekent niet dat we zeggen: Heer, ik kom tot u als een open vat. Maar laat mij zien wat u wilt dat ik doe, wat betreft dit of dat. Wil je dat ik dit of dat koop? Wil je dat ik daar of hierheen verhuis? Dat is niet open zijn. Of iemand zegt: ik wil dingen weten. Ik wil dit weten, ik wil dat weten. Dat is niet wat het betekent om open te zijn. Open zijn betekent te zeggen, te bidden van: Heer, ik houd van u. Ik geloof in u. Ik open mijn wezen tot u. Doe in mij wat op uw hart is voor mij vandaag. Ik ben een open vat. Doe wat u wilt met mijn innerlijk wezen. En er zullen fases zijn waar je doorheen gaat. En uiteindelijk zul je zo innerlijk veranderd zijn. Dat je doorhebt dat dit deel is van je dagelijks leven. Een dag van het uitdelen van leven. Een nieuwe dag voor God om zichzelf in mij te werken. Oh Heer, ik vraag u niet voor kennis over bepaalde dingen. Of ik dingen moet doen, dingen moet zeggen, ergens moet zijn. Ik vraag niet om uit te leggen, om dit of dat uit te leggen. Heer, ik open mezelf simpelweg tot u. U heeft mij gecreëerd om een vat te zijn. U heeft mij gered om een gered vat te zijn. En nu ben ik een vat van genade tot uw glorie. En ik vraag u om alles te doen wat u wilt in mijn innerlijk wezen, in elk deel van mijn wezen. En uiteindelijk zal je dit punt bereiken dat je zonder angst dit kan zeggen. Alleen in geloof en liefde. Dan weet de Heer dat wat Hij wilt bereiken in jou vandaag. En dit is echt. Het is nu tijd om te gaan slapen. Dus plaats je hoofd op je kussen. En je hebt deze innerlijke gevoel, je hebt innerlijk gevoel dat je kan uitdrukken naar de Heer. Heer, er is meer van u nu. Er is meer van u in mij nu dan toen ik wakker werd vanochtend om 6:00 AM. De Heer zal je dit gevoel geven, dag na dag. Dit is het proces. Eén. De laatste fase van transformatie is volwassenheid. De volheid van het leven. Het eeuwige voornemen van God kan alleen door onze transformatie en volwassenheid voleindigd worden. Dus laten we dit, denk hier eens over na, dat Gods eeuwige voornemen alleen voleindigd kan worden door onze volwassenheid. Daarom is dit zo op de Heer zijn hart. Hij wil ons voleindigen. Hij wil zijn eeuwige voornemen voleindigen in deze eeuw. En hij wil dat de eeuw beëindigd wordt. Dat deze verandering zal plaatsvinden. Dat de Heer naar de aarde zal komen. En het koninkrijk op de aarde gemanifesteerd zal worden. En dat de menselijke overheid weg is. En dat er geen geld meer is. En dat je naar Baarle kan komen zonder je creditcard of je geld. En dit zal gebeuren. Ik geloof hierin op dit aspect in de Bijbel, in de profetieën die plaats zullen vinden. Dus B. Volwassenheid betekent de voortdurende uitdeling van het goddelijk leven ontvangen, totdat we de volheid van het leven hebben. Dus een ander simpel gebed. Het is een dag van leven ontvangen. Een voortdurende uitdeling. De Heer is klaar, hij zei, hier ben ik. Het is een dag van uitdeling, zodat jij volwassen kan worden, beetje bij beetje. En het doel is om de volheid van het leven te hebben. Ik kan eerlijk zeggen dat ik nog niet voldoende kennis heb, nog niet voldoende het begrip heb wat het betekent, volheid van het leven. Maar uiteindelijk zullen we dit krijgen, dat elk deel van mijn leven gevuld is met het goddelijk leven. Maar er is één deel wat we zien in Hoogliederen. Ik wil een nieuw getransformeerd lichaam hebben. Zoals ik al eerder heb gezegd, dat sommige jonge broeders die gewoon normaal willen zijn, het is heel normaal om spieren te willen hebben, een getraind lichaam. Maar als je dan vervolgens wat op leeftijd komt, dan wil je gewoon zo gezond als mogelijk zijn. En wanneer je echt oud wordt, wil je een nieuw lichaam. Een getransformeerd lichaam. En ik kijk hier erg naar uit. Wat voor conferentie het zal worden. Als wij hier allemaal met ons getransformeerde goddelijk lichaam zullen zijn. Ik geloof de Bijbel hierin. De Heer heeft ons hersteld. Hij transformeert onze ziel. Hij zal onze lichaam transformeren. En wij zullen hetzelfde lichaam als Hij hebben. Stel mij niet deze vraag, sorry, ik een beetje aan mij voorbij gaan. Amen. Punt 2. Volwassenheid heeft met de vergroting van vermogen te maken. En de Heer heeft het nodig. Hij heeft het in heel Europa nodig. De situatie op dit moment in Europa heeft een bepaalde capaciteit nodig. Niet alleen om er überhaupt doorheen te komen, maar om een goddelijk leven te leiden hier. Om een volwassen leven te leiden hier. En dit is waar jullie leven, dit zijn wie jullie zijn. En de Heer zal jullie bedienen met deze capaciteit, met deze vergrote capaciteit. Want er zijn bepaalde cruciale dingen die de Heer wilt uitoefenen in Europa voordat de Antichristus komt. Maar hij heeft broeders en zusters nodig die in het proces van volwassenheid zijn. Volwassen aan het worden zijn. En vervolgens, waardoor jouw capaciteit vergroot wordt. Dus wat de Heer ook wil doen in Europa. Heb je niet het gevoel dat in de huidige wereldsituatie, dat de Heer iets wil doen op dit deel van de aarde? Ik herinner me in 1973, toen broeder Lee een tafel van de Heer opende, 49 jaar geleden een last deelde. En ik geloof dat de Heer vandaag de dag een weg heeft. Want er is geen twijfel dat wanneer jij morgen deze locatie verlaat, dat er iets nieuws in jou zal zijn van de Heer. Dat jij realiseert dat ik in het proces ben, dat ik in het proces ben van volwassenheid. En als de soevereine God iets voor ons voorbereidt om hier volgend jaar te zijn, ik hoop echt dat dat zijn wil is, maar dat kunnen we alleen maar aan hem overlaten. Dat volgend jaar we zullen herkennen dat het proces echt gaande is geweest in het afgelopen jaar. Deze twee subpunten zijn erg belangrijk in ons dagelijks leven met de Heer. En ze gaan over Hebreeën 12, 5 tot 11. Waar de vader de zoon disciplineerde, omdat hij van hem hield. Niet strafte, maar disciplineerde. En ik denk dat velen van jullie snappen wat dit betekent om getuchtig te worden. En dit gaat samen met volwassenheid. Dus A zegt, volwassenheid in leven is de totaliteit van alle tuchtigingen van de Heilige Geest die we ontvangen hebben. De totaliteit van alle tuchtigingen. En deze tuchtigingen zal op een andere manier zijn. Hè? Dit zijn geen straffen, maar een tuchtiging. Dus als we dan punt B lezen. Anderen zien iemand die volwassen in leven is. Maar wat ze niet zien, is de opeenstapeling van de tuchtiging van de Heilige Geest. Die iemand door de jaren heen elke dag in het verborgene ontvangen heeft. Dus er zal het leven van ons allemaal zijn. In ons leven zal deze innerlijke tuchtiging plaatsvinden. Dus ik hoop dat je het verschil begrijpt tussen tuchtiging en bestraffing. Als je op een bepaalde leeftijd krijg je een kind en die hebben een eigen kamer. En dat je tegen het kind zegt van het wordt tijd om je eigen, dat je leert om je eigen bed op te maken. En als het kind dan zegt dat wil ik niet, dan kun je als ouder zeggen van ja, je hoeft het niet te willen, maar je moet het doen omdat wij als ouders dat tegen jou zeggen. Dus nu probeer je het en kijk ernaar. Dit is tuchtiging. Dit is een ander aspect van broeder Lee, dat er tuchtiging in zijn karakter was. Dus we zijn hieronder. En dit is de vader die voor zijn zonen zorgt. En dit zal in het verborgene gebeuren, dag na dag. En dit zal je hele leven plaatsvinden. We weten dit. En uiteindelijk zal het eindigen. Wanneer we volwassen zijn en opgenomen zijn. Is het niet kostbaar om ouders zoals dit te hebben? Dat er ouders zijn die niet toelaten dat hun kinderen zonder wetten opgroeit. Kinderen en wij moeten getuchtigd worden. We moeten een normale en respectvol mens zijn. Dit is mijn deel. of je het wilt, of je het leuk vindt of niet, uiteindelijk zul je hier blij mee zijn. Je zal dankbaar zijn. 3. God gebruikt mensen, dingen en gebeurtenissen op een soevereine manier om ons leeg te maken van alles wat ons opgevuld heeft en alles wat ons in beslag neemt, weg te nemen om zo ons vermogen om met God gevuld te worden te vergroten. Dus we moeten hier naar kijken. We moeten allemaal geleegd worden. We zijn niet een ongevuld glas of vat. We zijn allen gevuld met iets. We hebben zoveel dingen opeengestapeld. In onze herinnering, in ons gevoel, in alle zaken. En de Heer wilt elk deel van ons wezen vullen met het goddelijk leven. Maar hoe kan Hij dit doen als we al gevuld zijn? En door dit te benoemen, zal er hopelijk iets in jou opkomen. Want Heer, nu weet ik wat de afgelopen jaar is gebeurd, dag na dag. Dat ik een gevoel had van uitstromen. Dat ik mezelf aan het legen ben. En als je misschien denkt van, wat gebeurt er met mij? Wat gebeurt er? Je bent aan het groeien in het leven. Je wordt gered in het leven. Dus we moeten opletten op deze punten. Want hij zal mensen gebruiken. Mensen die een bepaalde impact op ons hebben. En dat er heel veel dingen naar het oppervlak komen. En dat je al denkt van, oh Heer, ik moet al deze gevoelens moet ik loslaten. Ik wil deze gevoelens niet meer hebben. En ook dingen. Een auto. Die niet meer start. Gebeurtenissen. Om ons te legen. Om ons te legen van alles wat ons opgevuld heeft. Hoef je niet te veel voor te bidden. Je kan hier natuurlijk over bidden. Maar het punt is dat als je zegt dat je een open vat wilt zijn, dat wanneer de Heer dit hoort, dat je dan verwacht van oké, wanneer gebeurt het vullen dan? Hij zegt dan dat is stap 2. Dus als je tegen de Heer zegt van Heer, je bent me helemaal niet aan het vullen. Want dit lijkt misschien zo. Maar de Heer zegt, ik ben je nu eerst aan het legen. Wat wil jij als je aan het eind bent? Als je aan het eind van je leven bent, wat wil je dat waar jouw innerlijke wezen mee gevuld is? En ik hoop dat we alle kunnen zeggen dat we dan gevuld willen zijn met God. En dit zal gebeuren. C. Het leven van Jacob openbaart dat alles wat ons overkomt onder Gods soevereiniteit voor onze transformatie en volwassenheid plaatsvindt. Niets is toevallig. Veel van ons kunnen terugkijken op ons leven en realiseren dat dat geen toeval was. En dat was geen toeval, toch, soevereine Heer? Het is gebeurd. We kunnen zelfs afvragen van waarom is dit gebeurd in mijn huwelijk, in mijn familie, in mijn gezondheid. Ik gebruik dit om jou tot volwassenheid te brengen. Als ik jou in een situatie had gehouden die jij zelf wilde, waar je op hoopte, dan had je op een menselijk niveau gebleven en tevreden zijn geweest. Maar ik zou niet tevreden zijn geweest. En je zou tevreden zijn met iets wat uiteindelijk zal vervagen. Dus velen van ons, degenen die in gemeenschap zijn met de Heer, kunnen terugkijken op dingen die gebeurd waren toen ik 16 was, toen ik 19 was. Dit gebeurde toen ik slaagde. Waarom is dit gebeurd? Waarom is dat gebeurd? De soevereine God weet welke personen, welke situaties het meest nuttig zijn voor jou. En we zullen dit niet realiseren wanneer dit misschien op dat moment gebeurt. Maar ik realiseerde me toen ik naar de operatiekamer werd gebracht dat dit volgens de Heer was, maar ik wist niet waarom. Waarom de Heer dit deed. En hoefde ik ook niet te weten. Maar achteraf in gebed kon ik zeggen, als ik dit naar de Heer bracht, kon ik alleen maar zeggen, dank u Heer, dat u het nodig had, dat u het nodig vond om dit toe te laten. Dank u Heer, dat u dit toeliet. Oh, wat een wonderlijke God die we hebben. Om volwassen te worden, moest Jacob eerst Jozef, die zo kostbaar voor hem was, verliezen. Een volwassen gelovige heeft geleerd dat God barmhartig en altoereikend is om in elke situatie in zijn behoefte te voorzien. Ik weet niet wat het woord barmhartigheid voor jullie betekent, maar mijn getuigenis, het is omdat God barmhartig is dat ik hier nog steeds ben. Niet alleen maar levend op de aarde, maar ook in de Heers wederopbouwwerk. Het is de Heers barmhartigheid. Elke dag begint met het ochtendgebed van Heer, ik heb uw barmhartigheid nodig. Uw genade, uw barmhartigheid, dat we kunnen komen tot de troon van genade. Voor genade en barmhartigheid op de juiste tijd. Hij vertrouwt en rust volledig in de barmhartigheid van zijn altoereikende God. En niet in zichzelf of zijn bekwaamheden. Zijn vertrouwen. Hij vertrouwt niet langer in zichzelf. Ongeveer 3 jaar geleden gebeurde er wat negatiefs. Een jong volwassene zuster. De naam die ze had, kon niet haar echte naam zijn. Zij vertelde tegen mij van, jij denkt dat jij God bent, jij bent niets. En ik zou willen dat ik dit kon zeggen. Ik realiseer me dat ik niks was voordat jij geboren was. En het was zo een geruststelling dat ik niks ben. En dat ik niks kan. En niet om jezelf te veroordelen, maar wat een opluchting. En dat ik niks ben, want dan kan ik de Heer alles laten doen. Maar denk niet dat je weet dat je niks bent omdat je het vanavond gehoord hebt. Dit is misschien een begin. Maar je moet realiseren dat je geleegd wordt. Wat een zegen dat dit kan zijn. Dat je nu in de beste positie bent om met God gevuld te worden. En dit zal gebeuren. En het laatste deel in Van Hoogliederen. Ik ga nog volgens schema. In Hooglied 6:13 is de liefhebber van Christus door de verschillende stappen van het transformatieproces gegaan om de Shulamitische te worden. De reproductie en kopie van Christus. Om hem gelijk te zijn voor hun huwelijk. De Heers vrouw zal een kopie zijn van de Godmens die hij trouwt. Ik zal jou hetzelfde maken als ik ben op elke manier, behalve in de Godheid. Het moet zo zijn. In Genesis werd er gezegd, het is niet goed voor mens om alleen te zijn. Toen alle dieren kwamen. Jij bent een nijlpaard. Dat is geen goede match voor mij. Of elk ander dier. Dus de Heer die nam een rib uit de zijde van Adam. En hij creëerde een mens in hetzelfde beeld en gelijkenis. Man en vrouw. En toen de vrouw tot Adam kwam, zei hij van, dit is bot van mijn gebeente van mijn gebeente. En dit is een typologie. Dat wanneer de Heer deze volwassen bruid, deze volwassen vrouw ontmoet. Dat jij mijn reproductie bent. Jij bent mijn Shulamit. En we zullen zien dat Shulamit is een vrouwelijke vorm van Salomo. Dit is de hoogste piek van de goddelijke openbaring. Hij heeft ons niet alleen aan het redden. Wanneer wij volwassen zijn, zijn wij zijn reproductie. Zijn wij de reproductie van de opgestane Christus. Shulamitische is de vrouwelijke vorm van Salomo. Dit geeft aan ze in leven, natuur, uitdrukking en functie hetzelfde als Christus geworden is. Voor de voleindiging van Gods eeuwige economie. De dag zal komen, op enige manier ook, dat de Heer dit zal zeggen. Mijn Shulamit. Jij bent mijn reproductie. Jij en ik zijn hetzelfde. In leven. In natuur. In uitdrukking. En functie. Maar jij weet het verschil. Ik heb de Godheid. Die jij niet zal hebben. Maar jij bent mijn tegenhanger. En nu kom ik in het geheim om jou te brengen naar het huwelijksfeest. B. De liefhebber van Christus bereikt in Hooglied 3 een volwassen fase waarin ze een draagstoel wordt. En uiteindelijk beschouwt de Heer haar als Jeruzalem. Ze bereikt deze fase doordat haar natuurlijke mens verbroken wordt en haar onderworpen wordt. En haar wil onderworpen wordt. Dus we hebben een verbroken en onderworpen. Deze zijn belangrijk, maar zijn tweede rangs. En laat dat vooral over aan de soevereine God. Onze tijd met de Heer moet volledig positief zijn. Hem najagen, hem liefhebben. Zijn leven de uitdeling ontvangen. De liefhebber van Christus wordt door haar wandel in de hemelvaart van Christus als de nieuwe schepping in opstanding. Volwassen in de rijkdommen van het leven van Christus, zodat ze het bouwwerk van God, het heiligdom van God wordt. Dit is het proces van volwassenheid. En wij zijn in het proces. Wees niet bang dat je niet in de Heers wederopbouwwerk in 65 was. De Heer weet, er is een tijd dat Hij jou heeft gered en jou hier gebracht heeft. En nu ben je hier in deze conferentie. En vanaf dit moment is er in zijn hart om jou stap voor stap in de volwassenheid van het leven te brengen. Niet voor het, tegen het eind van je leven, maar tegen de tijd dat hij zich kan manifesteren door jou. Ik kan mijn ogen dicht doen en ik kan hierover dromen dat al deze dierbare heiligen dat hier, ik noem hier nu gewoon een bepaald getal, dat hier over 5 jaar de reproductie van de God mens Jezus is. Die functioneert in elk land, in alle grote steden. Wat een glorie voor de Heer, die hier gemanifesteerd kan worden, in dit deel van de aarde. Dus bid voor een minuut met jouw buurman of buurvrouw. En dan hebben we nog de tijd voor de overflow. Amen.